Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 2 september 2018. Pastor Robert van den Berg spreekt over Rooted, deel 5. Wil je meer informatie? Kijk op www.clcbreda.nl.
Lieve mensen, we zijn aangebroken bij deel 5 van de prekenserie Rooted. Rooted, vertaald, staat voor geworteld zijn. Lekker diep je wortels uitslaan. Dat is iets wat God ook gewoon heel graag wil voor onze levens. Hey, laten we even bidden met elkaar. Heer, dank u weer dat u ons een woord heeft gegeven. Dat we met deze serie bezig zijn. Heer, dank u dat we in uw huis mogen zijn. Dank u dat u goed bent, dat u goed doet. Altijd. Heer, u bent een goede, liefdevolle vader. En ik bid ook voor een geopend hart, voor geopende oren, Heer, opdat datgene wat u voor ons heeft, wat u voor mij heeft, wat u voor elkaar heeft, dat we dat mogen ontvangen en dat het tot volledige wasdom zal mogen komen. En dit bid ik zo, in uw machtige naam, in de naam van Jezus. Amen. Onze wortels uitslaan, weet je, dat is iets waar we de vorige keren ook over gesproken hebben. En dan met name ook over die twee wortels, met name die wortel van vertrouwen, van trouw en die wortel van liefde. Om die zo diep mogelijk te laten groeien. Want die wortels met name, die gaan ervoor zorgen, weet je, dat die boom ook stevig mag groeien. En dat er uiteindelijk veel vrucht aan mag komen. Ik wil enkele gedachten met jullie hierover delen. En laat ik gelijk beginnen met Psalm 1, vers 1 en 2. Daar staat: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. Het is, als je dit zo leest, hè, het is zo belangrijk om te beseffen met wie je omgaat. Welke mensen zitten in jouw kring? Door wie laat jij je omgeven? Zo ontzettend belangrijk. Moet je nagaan, het zijn 150 psalmen. En de eerste regel van psalm 1 geeft dat ook aan. Door wie laat jij je omringen? Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt. Al wat hij onderneemt, gelukt. Het laatste gedeelte, daar hebben we al eerder over gesproken. Die boom geplant aan die waterstromen, wat dat betekent en hoe dat werkt. En toen ik deze tekst las, 1 en 2 met name, toen moest ik denken ook aan dat overpeinzen. Want dat overpeinzen, dat staat voor het woord overdenken. Dus dat betekent niet zomaar even een stukje uit de Bijbel lezen. Maar dat betekent, zijn woord overpeinzen is je ingraven. Is in feite de vraag stellen: God, wat wilt u tot mij zeggen vandaag? Wat wilt u tot mij zeggen? Want we weten allemaal, hij heeft een plan met iedereen zoals je hier zit. En hij wil dat plan tot uitvoer brengen. Maar dat betekent dat we afhankelijk zijn van ook zijn richtlijnen. En nou staat er, heel veel is terug te vinden in het woord. Maar het woord is door hem geïnspireerd. En is het gaaf als je tijdens dat woord je ook laat inspireren door hem. Want het woord lezen staat niet centraal, maar Jezus leren kennen door het woord. Dat staat centraal. Dus hem leren kennen. Weet je, sommige christenen, en ik herken dat namelijk, die gaan makkelijk op gevoelens af. Of op meningen of emoties. Maar wat niet centraal staat, is wat ik denk, meen of wat ik voel of wat mijn emotie is. Maar in hoeverre baseer ik mijn gedachten ook op datgene wat God zegt over een situatie. Wat God zegt over mij. Dat is belangrijk, om dat ook te laten groeien. Dat woord te laten groeien in jou. En dan weet je, dan gaat er geloof en vertrouwen ook ontstaan. Want dat ontstaat door het horen van Gods woord, door het lezen van Gods woord. Johannes 5, vers 39. Dat is ook wel grappig. Daar zie je eigenlijk een paar mensen die een beetje doorslaan in dat woord. Dat zijn de Farizeeërs. Daar staat: gij onderzoekt de schriften, zegt Jezus, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Dus hier waren mensen, die waren in dat woord. Die waren aan het forsen en het doorgronden en dergelijke. En toch kwamen ze niet tot hem. Met andere woorden, wat centraal staat, is niet datgene wat mensen tot je zeggen. Ook nog ineens hoe jij over een bepaalde situatie denkt, maar wat God denkt over een bepaalde situatie. En daar kun je alleen maar achterkomen door een keuze te maken om met hem ook, weet je, om met hem ook contact te hebben, om met hem ook in gesprek te gaan, om naar hem te luisteren, om hem focus te geven in je leven, om hem die tijd te geven. In feite de tijd geven van de Allerhoogste. Ja. En toen ik daarover nadacht, was tijdens de vakantie, toen dacht ik van, dat wordt heel vaak gezegd. Tijd, een stille tijd. En ik weet door de afgelopen half jaar ook heen, in de vele gesprekken die we hebben, ook de vele pastorale gesprekken, dat vaak de ingang is voor de tegenstander om daar al in te gaan zitten vroeten. In die tijd. Hè? Maar God heeft ons niet zozeer een comfortabele reis beloofd. Het leven is niet altijd comfortabel. Kijk eens naar het leven van Jezus. Dat was verre van comfortabel. Laat staan het leven van de discipelen. Als je weet hoe die versen aan een eind zijn gekomen, die hadden niet echt ook een comfortabel leven. Kijk, als we een leven met hem willen, vol vrede. En gewoon een fijn leven. Ja, dan weet ik niet of er ook altijd groei zal zijn in je leven. En daar ga ik zo over spreken. Laatst zei iemand tegen mij van, ja, maar wacht eens even. Als ik nu echt mijn tiende moet gaan geven, dan, ja, dat betekent dat, dan moet ik anders gaan leven. Ik zeg, ja, dat klopt. Dan zul je andere keuzes moeten maken. Als jij God op de eerste plaats wil stellen, dan heeft dat consequenties. Dan zal dat betekenen dat je andere keuzes gaat maken. Ja? Dus als je 's ochtends zegt van, ja, weet je, ik wil tijd voor God centraal stellen. Ik wil hem de focus geven. Oké, nou, dat betekent dat je vroeger uit je bed moet komen. Ja, maar dat betekent dat ik dan 's avonds eerder naar bed moet gaan. Dat betekent dat ik bepaalde programma's niet kan zien. Ja, dat is misschien een beetje oncomfortabel. Hè, maar dat zijn effecten van een bepaalde keuze. Het leven, ook met Jezus, is niet altijd een comfortabel leven. Het belangrijke, daarom sta ik ook stil in deze inleiding, bij het moment dat je hebt met God dagelijks. Om je daar te laten voeten, om van hem te horen welke richting hij uit wil met jouw leven. En het is zo mooi, weet je, als we dan, want juist in die periode, in die fases, in die tijd met hem, dan raak je geworteld. Veel meer geworteld ook in zijn woord, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn wijsheid. Daar groei je. Je groeit niet van het bezoeken van een zondagse dienst. Lieve mensen, we dragen eraan bij met z'n allen. En God doet het meeste werk daarin. Maar hij wil je juist laten groeien in die stille tijd. In jouw gebedstijd, jouw gebedsleven met Jezus. En het leuke is dat daardoorheen ga je ook ervaren dat zijn liefde ook steeds groter wordt voor jou. En dat jouw liefde naar hem toe ook steeds groter wordt en steeds dieper wordt. En daardoorheen ga je weer ervaren dat je een verlangen gaat krijgen om hem te dienen. Dat is een hele mooie volgorde. Tja, belangrijk. Belangrijk om die momenten te pakken. De laatste jaren van Jezus' leven ging Jezus elke dag Kun je lezen, elke dag zocht hij wel de stilte op, ging hij de berg op. Waarom? Om zijn vader te zoeken. Om te horen van zijn vader, welke richting moet ik uit? Wat zou u in deze situatie doen? Vul mij met uw geest. Ja, dat is belangrijk. Belangrijk dat je mag weten, je staat er niet alleen voor. In wat voor situatie dan ook. Hij wil samen met jou door een proces. Lucas 9, vers 24, daar staat het volgende. Wat ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, zal het behouden. Dus soms moet je dingetjes verliezen. Dingetjes die je heel leuk vindt. Verliezen. Of even laten varen. Waarom? Omdat hij heeft voor jou iets mooiers. En dan kom ik bij het thema terecht. Bloeien, snoeien en groeien. En bloeien, weet je, dat vinden wij hartstikke leuk. Dat vinden wij zo leuk. Lekker bloeien, lekker shinen, bloemetjes. Maar dan komt snoeien. Dat slaan we soms over. Want wij willen groeien. Maar het is een wezenlijk onderdeel. Een wezenlijk onderdeel. Het voorjaar ook, hè, dat is altijd leuk als ik zo door die straten rijd van mijn huis naar de kerk. Dan kom ik langs bomen met heel veel bloesem. En je ruikt het ook de hele straat. Het is geweldig, geweldig om te zien. Heerlijk, denk je van wauw, wat mooi, wat mooi. En het mooie is ook, de bloesem toont ook aan, daar gaat vruchtvorming komen. Het is een soort voorbode. He, dus als er helemaal geen bloesem is, is niet alleen die plant niet mooi, maar dan weet je, daar gaat er ook niet al te veel vrucht komen. Het leuke is, ik dacht van, ik ga toch nog eens lezen ook in een tuinboek. Ik heb van mijn vader ooit een tuinboek gekregen. Dan kwam er al snel achter dat ik niet echt groene vingers heb. We hebben zelfs hoe veiliger kan het zijn, een plant gekregen, een mooie olijfboom. En die kregen we vorig jaar. Dus die zetten we op het terras. En we dachten, zo'n olijfboom, sterk. Staat mooi groen. Prima. Totdat Anastasia, mijn vrouw, ineens zei van, maar doet hij het wel goed? Ik zeg, ja, doet hij het wel goed? Ik zeg, geef je hem ook water? Ja, ze zegt, hij staat buiten. Ik zeg, ja, maar wij hebben wel een hele aparte zomer. Met nogal wat weken met van het hele zonnige weer. Dus op een gegeven moment kon je bijna tabaksbladeren maken van die blaadjes. Het was allemaal bruin en droog. We zijn op vakantie gegaan, we hebben hem water gegeven, we probeerden hem weer aan te zwengelen. Maar dat zag er toch en bleef er triest uit zijn. Wij komen van vakantie terug. Waarschijnlijk een paar buitjes ook gevallen. En we zien ineens weer het groen doorbreken. Nou, we hadden hem al lang opgegeven. Even een bemoediging. Mocht je soms als zo'n boompje voelen, weet je. Het gaat zichtbaar worden, het groen. In Johannes 15, vers 2 tot met 1 tot met 5, daar staat het volgende. Want er wordt gesproken over snoeien. Een hele bekende tekst. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet. Indien gij in mij niet blijft, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Daar staat dus, hè, elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij. Dus dat betekent dat het doel van snoeien is dus in feite altijd dat je toe mag gaan nemen in vrucht dragen. Maar dat betekent dus ook dat er iets levends weggehaald moet worden. We hebben het niet alleen over dode dingen, maar soms ook levende dingen. Of waar je zo gehecht aan geraakt bent. Ik heb ooit een keer een hele mooie wijnrank gehad. Dat groeide heel erg mooi aan de muur. En dat groeide ontzettend snel. En ik heb hem een keer uit willen graven. Maar zelfs een jaar later kwam hij weer op. Zij is zo sterk. Dat is zo'n sterke soort is dat. Maar het grappige was, dat ik daar niet zo heel veel aan snoeide. En daar bleven die druifjes ontzettend klein, of er kwam gewoon geen vrucht. En op het moment dat ik me voornam om al direct de schaar in te zetten, toen kreeg je druiven die je zelfs kon eten. Ze waren een beetje zuur, maar je kon ze eten. En dat vond ik wel grappig. Ik dacht van, ja, weet je, daar zit een geheimenis in. Daar zit een geheimenis in dat snoeien. Hooglied 2, vers 12 en 13. Daar staat, en ik heb die tekst niet op de beamer, maar daar staat: de bloemen bloeien en de vogeltjes zingen. En overal hoor je de tochtelduiven koeren. Er zitten al vijgen in de vijgenboom. De wijnstruiken staan al in bloei en geuren heerlijk. Ken je dat? Zo'n fase in je leven. Van de duifjes en de bloemetjes. En het gaat allemaal leuk en het gaat goed. Ik zit in zo'n heerlijke fase. Wat geweldig. En dan ineens. Dat zul je altijd zien. Dan ineens gebeurt er iets. Ziekte. Waar je geen rekening mee gehouden hebt. Vrienden. Die ineens zich van je afkeren. Business-wise. Een klant die ineens een stekker eruit trekt. Noem maar op. Vul het maar in. Maar wie kent dat niet? Zoals in Hooglied beschreven. Hè, stappen er door die wijngaard. Het staat er allemaal lekker bij. Heerlijk ruikt het. En dan ineens plots. Dan gebeurt er iets in je leven. En wat ik diep wil laten vallen bij je. Dat is dat het dan niet altijd het moment is om in de slachtofferrol te gaan zitten. Maar dat we wakker gaan worden. Opdat het een moment kan zijn. Dat hij aan het snoeien is. Heel bewust. Omdat hij een groter plan heeft voor jouw leven dan dat jij denkt. En dan moeten we soms gewoon door een fase heen. In dat boek wat ik van mijn vader gekregen heb, daar stond het volgende wat betreft ook de druiventeelt. Daar stond: loop de nieuwe takjes allemaal na. Zie je de kleine trosjes zitten? Soms zit er maar één tros druiven aan een takje, maar vaak zijn het er meer. Als er meerdere trossen aan een takje beginnen te groeien, moet je deze takjes terugsnoeien. Om goede en gezonde druiven te krijgen, moet je een deel van de jonge trossen weghalen. Hoe tegenstrijdig het misschien ook klinkt. En als er meerdere jonge trossen aan een takje zitten, knip je deze af. Loop de takjes vanaf de stam na, totdat je het eerste bosje jonge druiven tegenkomt. En vervolgens zoek je het eerste blad dat na dat trosje aan dat takje, aan die twijg zit. En daarboven knip je de twijg af. Als je scheuten niet snoeit en ze lang laat, worden de druiven niet rijp. En toen dacht ik van, wauw, de tekst die kunnen we zo omzetten naar de geestelijke wereld toe dat gaat. Want ik heb heel wat gesnoeid in mijn leven, in de tuin. En soms vond ik echt heel jammer. Dacht ik van, ik ga die bloem er niet afknippen. Dan zeg ik, gewoon afknippen, gewoon doen. Want je zult zien, je ziet het nu nog niet. Maar je zult zien, over een paar maanden gaat dat ontspruiten. En zullen de bloemen en de vruchten mooier worden, meer worden, groter worden. Doordat je nu snoeit. In het boekje Snoeien voor Gevorderden, en dat zijn wij, daar staat het volgende. Als je gaat snoeien, dan kun je het best onderstaande volgorde aanhouden. Allereerst moet je de zieke of dode takken weghalen. Dan haal je de wilde scheuten weg. Dit zijn scheuten die direct uit de grond komen. En vervolgens haal je takken weg die tegen andere takken schuren. En ik las dat uit het tuinboek. Er zal al in meerdere tuinboeken staan. En ik dacht van, wauw, wat een geheimenis. Ik ging dat eens even overpeinzen. Ik ging het tuinboek eens even overpeinzen. Want die dode takken en die zieke takken, wat zijn dat? Nou, zieke takken, Spreuken 13 vers 17. Daar staat: al maar onvervulde hoop maakt ziek. Vervuld verlangen is een levensboom. In de NBV-vertaling. Al maar onvervulde hoop maakt ziek. Weet je, iedereen hoopt wel eens ergens op. Lijkt mij. Hoop op goed weer met vakantie. Of je hoopt dat een operatie, een zware operatie, dat die zal slagen. Je hoopt dat, dat kan een overwinning zijn van een wedstrijd. van alles. Dan heb je een bepaalde verwachting, je kijkt daarnaar uit. Maar daar staat, al maar onvervulde hoop maakt ziek. Want wat creëert dat namelijk? Dat creëert teleurstelling. En wat creëert teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling? Dat kan ervoor zorgen dat er een bitter wortel op gaat schieten. Die onvervulde hoop. En vaak is dat ook hoop die wij ingevuld hebben zelf als mensen. En dat is het punt, volgens mij, als we daar goed over nadenken. Waar is je hoop op gericht? Zolang wij zelf proberen die hoop in te vullen, wordt het niets. Nou, wie is onze hoop? Ja, Christus. Staat letterlijk in 1 Timotheus 1, onze hoop is Christus. Het is belangrijk om je hoop te vestigen op Christus. Je hoop te vestigen op Jezus. En niet op een ander, zelfs niet je partner. Of op vrienden. Of op familie. Of wat mensen zeggen, denken, menen. Wat ze in het vooruitzicht stellen. God kent jou als geen ander. Als jouw hoop op hem is, hij zal het waarmaken. En ik geloof dat veel mensen soms teleurgesteld zijn in het leven, omdat ze hun hoop op verschillende dingen of op zichzelf hebben gevestigd. Als jij je lot elke keer weer te hoog legt, bijvoorbeeld een bepaald perfectionisme, dan raak je elke keer teleurgesteld. Raak je teleurgesteld omdat je weer niet hebt kunnen voldoen aan je eigen lat. Maar het is een lat die jij legt. Dat is niet een lat die God neerlegt voor je. Het is belangrijk om dat te beseffen, om dat te weten. Want het maakt op een gegeven moment maakt het je ziek. Klaagliederen 3 vers 24. Daar staat, mijn enige bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Al mijn hoop. Romeinen 12 vers 12. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Dus wees ook geduldig in dingen die gewoon tegenzitten in het leven. Wees geduldig. Volhard in gebed. En dat wil ik ook nog wel vanaf het podium hier zeggen. Wat ik ook in mijn inleiding aangaf. Gebed is zo ontzettend belangrijk. Die tijd met God. Ik maak een keuze om u te volgen vandaag. En waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit het feit dat ik u focus geef. Dat ik u heel belangrijk vind in mijn leven. Gebed is zo ontzettend belangrijk. In gesprekken die ik heb met mensen, dan kom ik er vaak achter. Wat er ook scheef kan zitten in een relatie. Of in je privérelatie. Wat er ook gebeurd kan zijn in je gezin of wat dan ook. Dan zie ik heel vaak dat bepaalde dingen zijn ontstaan vanwege het tekort aan gebedsleven. Ik hoor soms van mensen dat ze moeite hebben om hardop te bidden. Of dat ze de moeite überhaupt hebben om te bidden. Maar doorbreek het. Geef het je echt mee. Doorbreek het. Ga vanavond of morgenochtend. Ga ermee aan de slag. Het liefst ook samen met je partner. Maar doorbreek het. Want je zult zien dat als je dat laat zitten, de tegenstander gaat er gebruik van maken. En begint dan weer met zijn gedachten. Begint dan weer met infiltratie. Terwijl we juist niets liever willen dan dat wij willen leren hoe God over ons denkt. Want hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Zijn gedachten zijn enkel goed over ons. Even naar die dode takken. We hadden het over zieke takken en dode takken. Dode takken, waar zouden die ervoor kunnen staan? Romeinen 6 vers 23. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Dode takken staan in feite voor zonde. Zaken die tussen God en jou staan, bepaalde fouten, bepaalde misstappen die je gedaan hebt, maar die je misschien nog niet aan het licht gebracht hebt, onbeleden, zonde zoals we dat noemen. Maar weet je, dat kan gaan zitten vroeten. En dat maakt dood. Dat sterft dingen af. Dat houdt leven tegen. Get rid of, zou ik zeggen. Laat die dode takken gewoon snoeien. En hij zal in al zijn liefde, zal hij ze ook aanwijzen in je leven. Maar maak een keuze. Maak een keuze om dat te doen. Hij wil niets liever om die dode takken weg te snijden, zodat er ook weer gezonde takken kunnen gaan ontstaan. Romeinen 6 vers 22. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Vrij zijn van zonde en in dienst komen van God. Dan kun je ook tot vrucht komen. En dat is volgens mij een leven wat we allemaal verlangen. Zo'n heerlijk, vrij, zuiver leven waar hij volledig door je heen kan stromen. Met alles wat hij voor jou, alles wat hij voor jou heeft. En mocht je toch op dit moment eventjes knagen. Zo van, ik zit met iets, maar ik kom er maar niet vanaf. Ik heb dat al 462 keer gedaan en elke keer schiet ik weer in diezelfde valkuil. Laat je niet verleiden door de stem die zegt van, joh, laat maar zitten. Laat maar zitten. Dat hoef je niet op tafel te leggen. Hoef je geen vergeving over te vragen. Zo ben je nu eenmaal geboren. Reken af met die gedachten. Want in Christus, weet je, hij heeft een heel ander plan met ons leven. Micha 7 vers 18 en 19. Daar staat, daar zegt Micha hier, hè. Welke God is als u? U vergeeft ons alle slechte dingen die we hebben gedaan. U denkt niet langer aan alles waarin uw volk u ongehoorzaam is geweest. U blijft niet voor eeuwig boos, want u bent vriendelijk en liefdevol. U zal medelijden met ons hebben en weer voor ons zorgen. U zal alles wat we tegen u verkeerd hebben gedaan wegdoen. U zal het in de diepste zee gooien. En hij zal het ook nooit meer opvissen. Het is vergeven. En het is vergeten. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen in je. Dat is zo top. Hey, tweede. Dat waren die wilde schuiten die direct uit de grond kunnen komen. Dat zijn die wilde schuiten. Die zijn vaak wild. Die schieten zo naast je omhoog. Maar dat zijn zaken die... Want waarom moet je ze wegdoen? Je moet ze wegdoen omdat op het moment dat jij dat allemaal maar toelaat in je leven, dan ga je merken... Want jouw, die plant, die boom, die heeft voedingsstoffen nodig. En die voedingsstoffen moeten dan verdeeld worden. Met andere woorden, die scheuten die kunnen ervoor zorgen dat jij geen focus meer hebt. Geen focus meer hebt op wat God met jou van plan is. Er komen allerlei andere dingetjes, komen omhoog gepopt. Die ook zogenaamd allemaal belangrijk zijn. Maar krijg daar ook oog voor. Ik heb de derde preek in de reeks van Rooted gaf ik ook aan. Er is een tussentijd tussen zalving en het feit dat je in je roeping wandelt. De realisatie daarvan. Er is een tussentijd, dat is een periode. En juist dat is de periode dat je gesnoeid wordt. Dat is de periode waarin God met jou aan de slag gaat. Dat is de periode waarin sommige dingen ook pijn doet. Doen, waarin je sommige dingen moet laten, waar je zo aan gehecht bent geraakt. Maar God wil niets liever dat je authentiek bent. Geen dingetjes ernaast gaan doen. Blijf op die hoofdweg. Derde punt is de takken weghalen die tegen andere takken schuren. Stond daar zo mooi. En takken, dat betekent, weet je, het kan ook allemaal te groot en wildgroei kan gaan ontstaan. Maar als daar heel veel takken gaan ontstaan, dat wist ik ook niet, maar als een tak veel te lang wordt, wordt de vrucht ook steeds kleiner, tot geen vrucht zelfs meer. Dus soms moet je ook besluiten van, weet je, deze takken zijn belangrijk in mijn leven. En de rest, dat snij ik af. Maar dat kan pijn doen. Want dat kunnen takken zijn, takken uit het verleden. Ja, maar die zorgen toch ervoor dat mijn leven ziet er zo heel mooi uit zo, met al die takken. Ja, maar het kan ook een takkenbende worden. Doorknip soms dingen uit het verleden. Bepaalde patronen waar je mee zit. Ja. Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Even terugvertaald naar die takken. Het is niet zo dat God elke dag, oh, ik heb weer een nieuwe taak. Ja, en dat laten we uitspruiten. Dat gaan we mee aan de slag. En als dat niet lukt, dan gaan we dat weer doen. Hij zegt, ik heb een plan voor je leven. En dit is de weg. Wandel daarop. Dit is de weg. Dit is datgene wat ik voor jou heb. Werken die hij tevoren al bereid heeft. Dus niet een keertje daarin wandelen en dan weer eens daarin wandelen. En dan weer eens dit eens uitproberen. Weet dat als jij een roeping op je leven hebt. En iedereen die hier aanwezig is, heeft een roeping op zijn of haar leven. Heel persoonlijk. En vaak heeft het ook te maken met bepaalde talenten, gaven die je gegeven zijn. Maar je hebt iets. Je weet diep in je hart van, maar daarvoor ben ik in de wieg gelegd. Dit is datgene waar God mij voor bedoeld heeft. Houd dat vast. Want het kan zijn dat je in een periode komt waarin je geheiligd wordt. Waarin je verder voorbereid wordt. Om als het moment dan aanbreekt, dat je er dan ook staat. Maar dat betekent wel dat we door een periode van snoei zullen moeten gaan. En jij bepaalt of je ook het snoeimes toelaat. Niet altijd. Soms ben je misschien niet bewust ervan. En dan is hij bezig. Dan begint hij al te knippen. En dat kan zijn iets later. Dat kan dus zijn daadwerkelijk. Ik ga wat vroeger naar bed, zodat ik 's ochtends wat meer tijd voor u kan vrijmaken bij de opstart van mijn nieuwe dag. Dat kan zijn, ik ga bepaalde dingen gewoon niet meer kijken. Ik ga een bepaalde manier van denken. Ik ga het spreken over anderen, weet je. Ga ik gewoon positief doen. Ik laat dat stuk achter me. En dat is soms een pijnlijk proces. Dingen laten gaan. Afscheid, bewust afscheid nemen van dingen. Afscheid nemen van, zoals nog hier staat, van oude takken, van zieke takken, dode takken, wilde scheuten. Weghalen van takken die schuren tegen andere takken. Te veel afleiding. De voeding gaat dan naar andere dingen toe. Hij wil dat plan wat hij met jou heeft, dat er helemaal uit gaat komen. Ik heb hier nog geschreven, als een gedachte die bij me binnenkwam. Mensen die kunnen zich heel volwassen voordoen. Maar of zij echt volwassen zijn, komt aan het licht als de landman snoeit. Volwassenheid in het Christen zijn kenmerkt zich door dat je je laat snoeien. En dat kan alleen maar als jij de bigger picture kent. Als jij weet wat Gods plan is met jouw leven. Want dan is het niet maar in een slachtofferrol. Ai, ai, ai. Maar dan is het meer van, ik strek me er naar uit. Meer van u in mijn leven. En soms moet je dingen verliezen om dingen te winnen. En wat hij voor jou heeft. Naast het eeuwige leven, naast al die beloften op je leven. Dat is ook dat jij op deze aardbol helemaal tot je, helemaal uit de verf komt. Helemaal tot je recht komt. Dat al die gaven er helemaal mooi uit zullen komen. Ik stel voor dat we gewoon onze ogen sluiten en even een moment van stilte nemen. Een moment van stilte. En om even korte tijd te nemen met elkaar. Van wat zijn nou dingen, als het om snoeien gaat, waar je misschien afscheid van moet nemen? Wat zijn bepaalde oude gewoontes, oude patronen, oude denkwijzen, waarvan jij zegt van, daar wil ik afscheid van nemen. Ik wil dat wegknippen. Welke zieken of dode takken zitten er nog? Welke, of een bepaalde verslaving? Vraag of God met zijn licht wil schijnen op dingen die jou nog tegenhouden van een doorbraak van volledig leven in jouw leven. Misschien ben je hier voor de eerste keer. Maar ik stel ook altijd de vraag, want dan kun je de gelegenheid geven. Als dit voor je nieuw is en je denkt van, wauw, ik ken God eigenlijk helemaal nog niet zo goed. En ik zou Jezus gewoon beter willen leren kennen. Ik zou echt een bewuste keuze voor hem willen maken. Dan kun je dat kenbaar maken. Je hoeft niet naar voren te komen. Of we gaan wat dat betreft geen gekke dingen doen. Het is gewoon een kwestie van je hand opsteken richting God. En zeggen van Heer, hier ben ik. Ik wil uw wil doen. Vanaf vandaag wil ik u volgen. Dwars door alles heen. Als je dat wil. Als je een nieuw leven wil. Een nieuw leven samen met hem. Dan mag je hand gewoon opsteken. Op dit moment wil ik bidden voor datgene wat jij heel persoonlijk net met God hebt besproken. Lieve Vader, Heer, u bent de landman. U gaat rond, goeddoende en genezende. En ik dank u dat u op dit moment hier bent met uw geest. U gaat door de rijen heen en u geeft datgene wat nodig is. U geeft datgene wat nodig is aan bemoediging, aan kracht, aan leven, aan vertroosting, maar ook aan wijsheid, aan kennis, aan doorzettingsvermogen. Heer, wij hoeven het niet alleen te doen. Heer, dank u dat in onze zwakheid zijn wij sterk, omdat we u kennen. En ik bid dat datgene waar we vandaag afscheid van willen nemen, dat het een feit mag zijn, een waarheid mag zijn in uw koninkrijk. Heer, dank u voor het nieuwe leven en alles wat u snoeit in ons leven. Heer, mogen weten dat dat bijdraagt. Dat dat bijdraagt aan een nog heerlijker leven met u. Maar dat dat bijdraagt aan het verder vormgeven van het Koninkrijk Gods. Op de eerste plaats in ons leven. En op de tweede plaats ook in deze wereld. Heer, want daar ligt ons hart. Het vergroten van het Koninkrijk van God. Uw Koninkrijk. En daarom zeggen wij u. U wil geschieden. En dat bid ik zo in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. En laat het een bemoediging voor je zijn. En laten we als laatste de tekst. De tekst uit Romeinen 8, vers 28. Laten we die hardop met elkaar uitspreken. Want dit is mooi. Daar staat het woordje nu. Staat er in alle vertalingen. Want vaak gaan we deze tekst roepen. Nadat het... Dat we door een fase gegaan zijn. Ja, nu ik omkijk, nu zie ik dat hij alles mede heeft doen werken ten goede. Ja, dat is makkelijk praten. Maar laten we deze tekst nu eens uitspreken. In de fase waar jij nu misschien zit. Maar in de fase waar je voor staat. Dat er geknipt gaat worden. Laten we hem met elkaar uitspreken. Ik mag nu weten. Dat God. Alle dingen. Niet een paar dingen. Alle dingen. Doet meewerken ten goede voor mij. Die God lief heeft. En hij heeft mij volgens zijn plan geroepen. In Jezus' naam. Amen.